Geliefde gemeente, wat is het anders gegaan in het leven van Petrus dan hij zelf had gedacht? Hij had gezegd zijn leven wel te kunnen en te willen geven. Maar het is ons voorgelezen tot 3 maal toe. Heeft hij de zaligmaker verloochend. Zijn er die ook wel eens teleurgesteld met zichzelf zijn uitgekomen? Grote dingen beloofd, maar er kwam niets van terecht. Dat kan ook werkelijkheid zijn in het leven van een kind van God. Dat er in de liefde grote dingen worden uitgesproken, dat er veel te weinig gedacht wordt aan de eigen zwakheid, dat de sterkte van de verleiding onderschat wordt, dat het komt tot grote zonde, een diep vallen in de ongerechtigheid. Zo was dat met Petrus. We zouden kunnen zeggen, dat is ontdekkend. Daarin zien we immers wat er van Gods kinderen, zelfs van de discipelen, terechtkomt als ze zichzelf overschatten en het gevaar onderschatten. Maar dit is niet alleen ontdekkend. Het is ook rijk vertroostend. Want wat er ook gebeurt in het leven van een kind van God, het zal het werk van God nooit teniet doen. Dat wil de duivel wel. Die wil het werk van God in hart en leven vernietigen. Hij gunt er de Heere niet één. Maar de Heere die de getrouwe is. Die lief heeft met een eeuwige liefde. Zal nooit toelaten dat een der zijnen in de eeuwigheid bij de Satan zal zijn. Hij brengt tot berouw, tot inkeer. Hij ontfermt zich opnieuw. We lezen dat in onze tekst, niet waar? Toen de Heere Petrus had aangezien en naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Aan de andere kant, Judas had berouw. Dat is voorgelezen. Hoe is het daar dan mee? Wat moeten we daarvan zeggen? We hopen daar ook enkele dingen van naar voren te mogen brengen. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen aan de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Droefheid over de zonde. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats de droefheid van Petrus. Ten tweede de droefheid van Judas. En ten derde onze droefheid. Droefheid over de zonde in de eerste plaats, de droefheid van Petrus. Ten tweede de droefheid van Judas. Ten derde onze droefheid. De oorzaak van de droefheid bij Petrus is zijn drievoudige verloochening. We lezen daarvan ook in het Heilige Evangelie en de beschrijving van Lucas. En dan lezen we bij Lucas dat er tussen de tweede en de derde verloochening een uur tijd heeft gezeten. Lucas 22, vers 59, kun je het lezen, jongens en meisjes. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander zeggende in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Een uur lang is Petrus daar dus nog geweest, niet weggegaan, terwijl hij al tweemaal toe de Heere Jezus verloochend had. En na een uur waarin hij had kunnen nadenken over datgene wat hij gedaan had, na een uur zegt hij: mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. Dat had de Heere Jezus voorzegd. Eer hij hem driemaal verloochend zou hebben, zou de haan tweemaal gekraaid hebben. Je zou het zo kunnen zeggen, jongens en meisjes, die haan gebruikte zijn geluid beter dan Petrus zijn stem gebruikte. Die haan kraaide tot eer van God. En Petrus had ontzettende dingen uitgesproken. Ik ken de mens niet. Zelfs tweemaal onder ede uitgesproken en eenmaal met zelfvervloeking. Als we dat op ons in laten werken, geliefde gemeente. Zou het dan niet te begrijpen zijn, ja, rechtvaardig zijn? Als de zaligmaker zich bevindend onder deze omstandigheden niet naar Petrus had gekeken. Ja, nog sterker, de band met Petrus had doorgesneden. Wat zouden wij gedaan hebben in zulke omstandigheden? Maar de Heere Jezus had van tevoren tot Petrus gesproken waar hij nu aan denken moest. Want toen de Heere Jezus Petrus aankeek en zich niet afwendde, werd Petrus indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En wat had de Heere Jezus nog meer gezegd? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u die de zeer begeerte ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De Heere Jezus heeft voor Petrus gebeden. Dat is een wonder. En dat doet de zaligmaker nog. Hij bidt nog voor al zijn dienaren en dienaressen op deze aarde. Ook als ze zondigen, als ze heel diep vallen, als er dingen gebeuren die ze niet voor mogelijk hadden geacht. Maar ik heb voor u gebeden. En daarom is dat zo troostrijk. Welke pijlen de duivel ook afschiet op het kind van God, wat de wereld ook probeert aan verleidelijks naar voren te brengen, en hoe sterk de overgebleven zondigheid zich ook laat gelden, één ding kan nooit gebeuren: dat die biddende hoge priester stopt met bidden. Hij blijft bidden voor zijn kerk. En hij bidt op grond van zijn volbrachte borgwerk. Want ook voor deze drievoudige verloochening, geliefde gemeente, zou de Heere Jezus zijn bloed storten en zijn leven geven, de toren van God dragen. En dat geldt al de zonden van Gods kinderen. Nee, dan bedoel ik niet dat we maar gemakkelijk over de zonde zouden moeten gaan denken en toegeven aan het kwaad, omdat er toch wel vergeving is. Wat heeft Petrus het niet moeilijk gehad en gekregen na die drievoudige verloochening, gelegen op de zeef van de Satan, die hem tot wanhoop heeft proberen te brengen. En zo doet de Satan dat nog als Gods kind in grote zonde valt, dat hij probeert wijs te maken dat er geen heil is bij God, want anders was dat toch niet gebeurd. En dat de Heer nooit meer naar zo iemand zal omzien, dat rechtvaardig zou zijn als de eeuwige rampzaligheid werkelijkheid zou worden. Dat zijn geen gemakkelijke omstandigheden. Maar als dan in gedachten gebracht wordt, in herinnering wordt opgeroepen, de woorden die de zaligmaker sprak tot Petrus: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Daarom ligt de zaligheid vast. En de Heere Jezus, die keek Petrus aan. We lezen dat bij Lucas. Lucas 22, vers 61, het begin. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Hij keerde zich niet af, hij keerde zich om. Hij sprak hem niet bestraffend toe. Als hij dat gedaan had, je weet wel dat er een band is. Je bent mijn volgeling. Dan zou dat toch gevaarlijk geweest zijn voor Petrus op de plaats waar hij was. Maar de Heere keek hem alleen maar aan. Een veelzeggende blik. Een blik waarin de liefde te lezen was. Zondaarsliefde. Eeuwige liefde. Een blik waarin de trouw van de goede herder te lezen was. Hebben wij die blik ook wel eens gezien in ons leven? Dat we voelden, beleefden: de Heere ziet wat ik gedaan heb. Kinderen Gods in ons midden, is die blik wel eens op u gericht geweest? Ook een blik van ontdekking, dat is zeker waar. Maar een blik van liefde. Een blik ook waarin te zien is dat de Heere Jezus zijn trouw blijft betonen. De goede herder weet immers wat van zijn schapen is te wachten. Hij komt nooit teleurgesteld in en uit, want hij kent hen door en door zelf. Wel hoor, zelf lopen ze heel veel teleurstelling op. Ik had nooit gedacht dat dat gebeurde, dat ik daartoe in staat was. Maar dan het rijke evangelie. En Jezus zich omkerende, wierp Petrus niet weg. Vervloekte hem niet waar hij om gevraagd had. Deed het oordeel van God niet komen, maar zag hem aan. En die blik bracht Petrus tot bitter wenen. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk, gezondigd tegen de zaligmaker. Wat deed die zonde hem nu pijn? Wat een verdriet in zijn binnenste. Ja, bij Petrus mocht zijn de droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Bitter wenen. kennen we dat ook. Dat bittere wenen. Nadat de liefdesblik van de zaligmaker tot ons kwam. Na bedreven kwaad. Geen doorsnijden van de band. Maar deze woorden in gedachten gebracht. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Petrus, een kind van God, een leerling van de zaligmaker, o zo diep gevallen en daarom dat bitter wenen vanwege de zonde, vanwege het kwade door hem bedreven, deed hem pijn tot in diepst van zijn ziel toe wat hij gedaan had. Zoveel kwaad tegenover zoveel goed gesteld. In de liefde en de zorg van de zaligmaker gedeeld. Gezegd dat hij zijn leven wel had kunnen geven. Al zouden ze allemaal geërgerd worden. Al zouden ze allemaal vluchten. Ik toch zeker niet. Maar bij het geringste gevaar. Het aanwijzen van Petrus door een dienstmeisje. Ik ken de mens niet. En nu zei Christus niet, ik ken Petrus niet. Hij kende Petrus wel door en door. Met de liefde van zijn hart. En ook voor die zonde ging hij volmaakt voldoen. De droefheid van Petrus. En nu ten tweede, de droefheid van Judas. Toen, zo staat er in vers 3. En wanneer was dat? Als het morgenstond geworden was, Matthäus 27, hebben al de overpriesters en de ouderlingen van het volk tezamen raad genomen tegen Jezus dat zij hem doden zouden. Het des doods schuldig is over hem uitgesproken. Als een godslasteraar ter dood veroordeeld. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. En dat heeft Judas gezien. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. Berouw. Als we naar het einde van Judas kijken, dan moeten we eerlijk zeggen, dat berouw was toch niet het juiste berouw. Er zijn ook mensen die nergens aan doen en toch van bepaalde dingen wel berouw hebben. Maar dan voelt u wel, dan wordt de echte diepte van dat berouw niet gekend, zoals een Petrus dat wel mocht kennen. Daar stond Judas buiten Judas. Hij was ook onder de discipelen geweest, jongens en meisjes. We lezen in Matthäus 10 dat Judas ook is uitgezonden geweest. Twee aan twee werden ze immers uitgezonden. Ook Judas heeft gepredikt. Ook Judas heeft wonderen gedaan. Judas heeft de wonderen gezien die de zaligmaker verricht had. En Judas heeft het onderwijs gehoord dat de zaligmaker uitgesproken had. In de liefde en de zorg en de nabijheid van de Heere Jezus verkeert. Dat alles van zijn zijde ondervonden. En hem verraden. Verraden voor geld. 30 zilverlingen. En verraden door een kus. Het teken van de liefde. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En hoe komt dat berouw nou naar buiten openbaar? Wat zien we van dat berouw? Wel, dan gaat hij terug met die 30 zilveren penningen. En die geeft hij terug aan de overpriesters en de ouderlingen. Hij werpt ze van zich af. Dat geld dat eerst zo begeerlijk was dat hij per se wilde hebben, dat brandt nu in zijn zak, zouden we kunnen zeggen. Hij moet er vanaf. En dan werpt hij het neer voor de voeten van de leidslieden van het volk, zeggende: ik heb gezondigd. Dan staat daar eigenlijk een woord in de oorspronkelijke taal dat betekent: ik heb mijn doel gemist. En wat is het doel van de schepping van de mens? Wel, het doel van de schepping van de mens was God de Heere eren, loven, verheerlijken en groot maken. Judas betekent ook God lover. Maar het tegenovergestelde is werkelijkheid geworden in zijn leven: de Heere verraden voor geld. En nu spreekt dat toch op zekere manier in zijn hart, zodat hij het zegt tegen die overwisselende ouderlingen: ik heb gezondigd. Hij wijst de vinger niet naar Annas of naar Caiaphas. Hij is er niet, die bende soldaat heeft dat gedaan. Ik heb gezondigd. Persoonlijk. Hoewel Judas niet echt een leerling van de Heere Jezus was in zijn hart, kunnen we toch wel wat leren van de woorden van Judas. Dat woordje ik zegt, zonde beleiden is een persoonlijke zaak. Ik. Adam wees op Eva. Eva wees op de slang. Maar Judas zegt ik. Hij heeft het zelf gedaan. Ik heb gezondigd. En dan noemt hij de zonde ook nog bij de naam. Verradende het onschuldig bloed. Judas had gepreekt in Matthäus 10. Hier preekt hij opnieuw, zouden we kunnen zeggen. Hij preekt tot die overpriesters en die ouderlingen. Onschuldig bloed. Dat zet een streep door het des doodschuldig dat zij hebben uitgesproken. En we weten het, geliefde gemeente, valse getuigen waren opgeroepen. Hun getuigenis was niet eenparig. Pas toen Jezus verklaarde onder ede gesteld dat hij de Zoon van God was, de beloofde zaligmakende Messias, van wie het Oude Testament zo rijk spreekt, toen hebben ze hem veroordeeld als een godslasteraar en hem niet erkend als de door God gezonden Messias. En nu zet Judas een streep door dat des doodschuldig. Hij waarschuwt als het ware die overpriesters en die ouderlingen: weet waar u mee bezig bent. Onschuldig bloed. En dat heb ik verraden. Onschuldig bloed. Concreet beleidt hij zijn zonde. Ik hoop dat we allemaal aan het einde van de dag een stukje uit de Bijbel lezen, misschien een dagboek erbij, en bidden. Doen jullie het ook, jongens en meisjes, jongelui? En dan beleid je de zonde die je gedaan hebt. Maar zou je dan concreet een paar zonden kunnen noemen? Judas spreekt concreet over de zonde die hij gedaan heeft. Verraden, onschuldig bloed. Maar ze laten zich niks gezeggen. Hoewel ze gewaarschuwd worden, gaan die leidslieden door. Ze zeiden: wat gaat ons dat aan? Daar hebben wij niets mee te maken. Gij moogt toezien. Het is uw zaak. Zij die de schriften kenden. Die wisten van vergeving die bij de Here is te vinden. Daar spreekt toch heel de offerdienst van als die offerdieren getroffen werden door het vuur van Gods toren. En de Israëlieten en ook zij vrij uitgingen en niet getroffen. Dan betekent dat toch dat er in het bloed van Christus vergeving is voor de grootste der zondaren. Daar hebben ze niet op gewezen. Zeer onbarmhartig. En als hij de zilveren penning in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde zichzelf. Weet u wat er nou mis was in het leven van Judas? Hij beleed zijn zonde aan mensen en niet aan God. En dat is toch het allereerste, geliefde gemeente, dat we zien dat de zonde bedreven is tegen een goeddoend God. Zo was hij hier toch ook. Wat een goedheid heeft ook Judas niet ondervonden van de zijde van de zaligmaker. Hem verraden. En niet voor God op de knieën gevallen. Alleen maar dat geld van zich afgegooid. En zijn nood geklaagd aan mensen. Die hem de weg naar God niet eens wezen. En in wanhoop zichzelf van het leven benomen. En dan lezen we in Handelingen 1. Dat de strop waaraan hij zich had opgehangen brak. En dat hij voorover viel. Dat hij openscheurde. En dat het inwendige naar buiten kwam. Wat een ontzaggelijk einde is dat geweest. De droefheid van Judas. Het was niet de droefheid naar God. Maar de droefheid der wereld. Alleen maar last van de gevolgen van de zonde. Een onschuldige der dood veroordeeld. Verraden, onschuldig bloed. Hij het middel geweest dat de zaligmaker gevangen werd. Wee de mens die dat doet. Het zou beter voor hem zijn niet geboren te zijn geweest. Aan de andere kant is ook waar. Judas die zoveel goedheid ondervonden had. Dan staat er van Judas na het indopen van de beten. Dat de duivel in hem voer. Dat was dus niet het begin. Maar aan het einde van zijn zondige weg zouden we kunnen zeggen. Overgegeven aan het oordeel der verharding zouden we kunnen zeggen. Judas. Wat een waarschuwing gaat er van ons uit. Maar ook een prediking tot ons uit. Inderdaad, onschuldig bloed. En dat onschuldige bloed zou vergoten worden. Tot een volkomen verzoening van al de zonden van Gods kinderen. Hij onschuldig, zich in de plaats van zijn kerk gesteld. Opdat schuldige zondaren naar recht vrijgesproken zouden worden en het eeuwige leven zouden ontvangen. En nu de derde gedachte. De droefheid van ons. Hoe is nou met onze droefheid gesteld? Er zijn niet alleen maar blijde dingen in het leven, maar ook hele verdrietige omstandigheden. Niet alleen kerkmensen zondig en wereldse mensen zondig, ook Gods kinderen zondigen. En dan is dat toch een ontzaglijk groot verschil. Als we alleen maar last van de zonde hebben, omdat we onze eigen naam daarmee onteerd hebben. omdat ons aanzien schade berokkend hebben. Omdat mensen nu over ons praten in de ongunstige zin van het woord. En het reikt niet verder. Dan is dat alleen maar een droefheid over de gevolgen van de zonde. Bij Petrus ging dat veel dieper. Hij weende bitter, omdat hij de liefde van Christus kende in zijn hart en leven. En tegen die liefde had hij gezondigd. We noemen dat wel liefdessmart. Als je veel van je man of je vrouw houdt. En je hebt iets heel ergs tegen hem of haar gedaan. Dan doet dat heel erg pijn van binnen. Hoe dieper en rijker de liefde gekend wordt, hoe dieper ook het berouw als er tegen die liefde gezondigd wordt. En de Heere ziet graag dat zondaren en zondaressen met hun berouw tot hem gaan, bitter wenen. En dat lezen we ook en dat zingen we ook in de 56e psalm, het 4e vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Het 4e vers van psalm 56. Kan droefheid zijn, geliefde gemeente, over sommige zonden en niet over alle zonden. En u zult het mij beamen, als er alleen maar droefheid is om zonden waardoor we onze eigen eer hebben aangetast, wat ik net zei, en er is geen droefheid over de zonden die anderen niet zien, maar waarvan we heel goed weten dat we ze bedrijven, zonden die we in het geheim doen, waar niemand vanaf weet, maar God weet ervan. Wel, als daar geen droefheid over is, als daar geen tranen over vergoten worden, dan deugt het niet. Kan ook zijn, geliefde gemeente, dat er voor een tijd droefheid is. Voor een tijd breken met bepaalde zonden. Bijvoorbeeld, als iemand ernstig ziek is geworden, of iets heel ingrijpends heeft meegemaakt in zijn of haar omgeving, een opzienbarende verandering vaak, maar na verloop van tijd zakt het weg en blijft er niets van over. Ook dat is de ware droefheid niet. De ware droefheid gaat over alle zonden, alle kwaad dat bedreven wordt. Niet alleen de grote zonde, ook de kleine zonde, voor zover we daarvan spreken kunnen. Juist die zonden die verborgen blijven, die begeerten, die verlangens van binnen, die gedachten die we niet stil kunnen zetten. En waarvan niemand graag zou willen dat een ander precies zou weten wat er in hem of haar zou omgaan. En weet u wat vooral kenmerk is van de ware droefheid? Dat het droefheid is omdat de Heere zo goed is, omdat Hij zo trouw is en zijn liefde betoont telkens opnieuw. En wat stel ik daar nu tegenover? Elke dag onvolmaakt. Denk eens wat Paulus zegt. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Echte, ware droefheid over de zonde. Zie ook bij Lot. Die kwelde zijn rechtvaardige ziel in Sodom over alles wat hij zag en hoorde wat tegen God inging. Zijn wij er soms al aan gewend. Dat er in onze omgeving, in ons land, zoveel tegen God en zijn wet ingaat. Als je ziet dat je zelf voor God moet verschijnen, als je zelf het leven met de Heere mag kennen, die vreugde in God door Christus, zou je het ook anderen niet gunnen. En zou de zonde die anderen doen dan geen pijn doen? Pijn, omdat de zonde God onteerend is, maar ook pijn, omdat je ziet waar dat op uit zal lopen. Judas, de duivel uiteindelijk in hem gevaren, overgegeven aan zichzelf, aan de zonde, neergestort in eeuwige rampzaligheid. Wij zijn nog in het heden der genade. De Heere laat zijn rijke lijdensevangelie nog uitdragen. In het bloed van Christus is er vergeving voor de grootste der zondaren. Geen enkele zondaar, beladen met zonde en schuld, die tot hem kwam, is ooit door hem weggezonden. Buig dan de knieën voor die God, die in Christus zich ontfermt over grote zondaren en zondaressen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Petrus, bitter geweend. Wat is een wonder voor hem geworden, dat ook aan hem de boodschap gebracht moest worden, dat Christus was opgestaan, zegt zijn discipelen. En Petrus, toch niet afgeschreven. En de Heere is hem verschenen. En de Heere heeft hem ook hersteld in het ambt. En uiteindelijk heeft Petrus het toen mogen en moeten zeggen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. De band niet doorgesneden. De zorg van de goede herder mogen ondervinden. Het gebed bleef voor Petrus opklimmen, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Kennen we onze belijdenis een beetje? Dan weet u misschien wat de Dordtse leerregels van deze zaak zeggen en belijden. We lezen hoofdstuk 5, paragraaf 7. En dan gaat het over het vallen van David en Petrus. Want ten eerste, in zulk vallen, bewaart hij, dat is de Heere, nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit ze wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Wedergeboren door het woord, door de toepassende werking van Gods geest, en dat werk laat de Heere nooit varen, hij is de Alfa en de Omega. En vandaar dat erbij staat. Ten andere, vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Dat mocht Petrus kennen. Van harte naar God bedroefd. Wenen over het bedreven kwaad. Als het ware opnieuw tot bekering gebracht. En dan staat er nog wat bij. Vergeving in het bloed van de middelaar door het geloof. Met een verbroken hart begeren en verkrijgen. Weten we daar nou van? De zonde belijden. Vergeving afsmeken. Met een verbroken hart. En door het geloof grootdenkend van de goedertierheid, de barmhartigheid en de genade die bij de Heer is te vinden. En dat ook verkrijgen. Gij naamt die gunstig weg, we hebben dat gezongen. En dan, de genade van God, die nu met hun verzoend is, wederom gevoelen. Dat heeft Petrus ook gevoeld. Toen de Heer hem verscheen, na zijn opstanding. En die genade heeft hij ook ambtelijk gevoeld. Toen hij hersteld werd in het ambt. Toen de Heer hem tot driemaal toe de vraag stelde, hebt gij mij lief? Driemaal verloochend immers. Petrus niet afgeschreven. De band met hem niet doorgesneden, kon ook niet gebeuren. Ook voor die zonde volkomen betaald. Wederom gevoelen de genade van God en zijn ontfermingen en trouw aanbidden. Aanbidden van die eeuwige liefde. Die trouw, die ontferming die de Heere blijft betonen. En voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naarstiger werken. Dus niet slordig zijn. Hebben we ook wel een kenmerk uit het leven van Gods kinderen. Voortaan de zaligheid met vrezen en beven. Bang voor jezelf. Bang voor de verleiding. Bang voor de verzoeking. Des te naarstiger werken, bitter wenen. En Petrus heeft vaker geweend. De overlevering zegt het, dat hij nooit met droge ogen een haan meer heeft kunnen kraaien aan de morgenstond van de dag. En dat wenen, dat is ook een heel diep wenen geweest. Dat is het wenen zoals Hagar dat deed, toen zij de woestijn in was gezonden met Ismaël. En toen Ismaël van dorst dreigde te sterven, toen weende Hagar. Dus wenen als over een enig geboren zoon. En datzelfde woord lezen we ook bij Maria Magdalena, bij het graf. Ze weende. En ook als de jongeling van Naïn wordt uitgedragen, wordt er geweend. Bij het dochtertje van Jairus en het sterven van Lazarus. Een diep wenen. Een wenen vanuit de liefdesbetrekking die er ligt. En daar hebben we nou het kenmerk. De vrucht des geestes is liefde. De Heer had liefde uitgestort in het hart van Petrus. Een band met hem gelegd. En die band kon nooit meer ongedaan gemaakt worden. En dat geldt u wel, Gods kinderen, klein en groot in de genade. De band die de Heere legt, wat de duivel doet, hoe de wereld lokt en trekt, hoe de zonde ook opspeelt, kan nooit teniet gedaan worden. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. U gaf nog te spreken en te luisteren, ongestoord. Wilt u door uw Heilige Geest de naprediker zijn in het hart. We denken in het verdere van deze dag dat we voor de tweede maal verlangend en trouw mogen opkomen, biddend om onderwijs door u, voor het eerst of opnieuw we smeken het uit genade om Christus wil. Amen.